Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. Psalm 84 vers 5. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Het vijfde van 84.
Van vele boeken te maken is geen einde en veel lezens is vermoeien des vleeses. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vreest God en houdt zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieders werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. En ieder van u spreekt met mijn of in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden en wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking kunt u ook vinden in dit gedeelte dat we gelezen hebben. Het zijn de laatste twee versen van Prediker 12. Prediker 12, vers 13 en 14. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. Laten wij samen de Heer gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En daarin doen wij ook voorbeden voor broeder R. Spelt, die gisteravond ook weer werd opgenomen in het ziekenhuis met een bacteriële infectie. Laten we samen de Heer bidden. Eeuwige en almachtige God, barmhartig en genadig Heere, op deze nieuwjaarsmorgen van het pas begonnen jaar 2022 mogen wij hier samen zijn in uw huis of thuis getuigen zijn van deze kerkdienst. En Heere, dan past het allereerst om uw naam groot te maken, om u te verheerlijken. Daartoe roept u ook op. Al wat geest en adem heeft, looft de Heere die eeuwig leeft. En Heere, u bent dat ook zo waard, want u bent die God die ons het leven geeft, die ons ook onderhoudt en regeert. Laat uw naam dan mogen worden geheiligd in ons leven. Laat uw koninkrijk mogen komen in ons hart. Laat uw genade ons leven mogen beheersen. We staan weer voor een nieuw jaar, Heere, en dat is voor ons onbekend. En we zullen de toekomst inkijken en er zullen allerlei gemengde gevoelens zijn vanuit onze eigen levensgeschiedenis. Wat zal dat nieuwe jaar brengen als het gaat om mijn gezondheid? De kwaal die er is, de zorgen die er zijn rondom allerlei zaken in ons persoonlijke leven. En naarmate wij ouder worden, Heere, zullen die zorgen alleen maar toe gaan nemen. En als we op leeftijd gekomen zijn, dan komt ook het einde steeds dichterbij. Als we jonger zijn, zullen we misschien vanuit onze natuur niet zo heel erg bezig zijn met die dingen. En zijn we meer met de toekomst bezig en met onze studie of met school of met het werk of een huwelijk dat aanstaande is. Of al die dingen die ons zo in beslag kunnen nemen en die Gij ons ook geeft. Met al die dingen, Heere, komen wij voor uw aangezicht, omdat het voor ons onbekend is. Dat wat voor u een open boek is, dat is voor ons gesloten. En Heere, tot wie anders zouden we nu heen gaan met al die vragen, met al die onzekerheden, dan tot u alleen. Want u, Heere, wilt met ons meegaan dit jaar in. Daarom mocht ook vanochtend de kerk weer opengaan en mag hier het woord weer opengeslagen liggen. En u wilt ook in het jaar 2022 aandacht vragen voor dat heilig woord. Dat woord dat ook in 2021 voortgang mocht vinden. U schenkt het ons dat we daar in deze eerste kerkdienst weer mee mogen beginnen. Wat een voorrecht, Heere, dat we zo het nieuwe jaar mogen ingaan en dat uw woord ons vergezelt. Dat was in het afgelopen jaar zo, u liet het bij ons blijven. U hebt de kandelaar van dat woord nog niet weggenomen. U hebt er het zwijgen nog niet toegedaan. Al had u dat naar recht kunnen doen, gezien op wie wij zijn, op onze afmakingen, op onze zonden, dan had u de deur al lang dicht kunnen doen. Maar u hebt het nog niet gedaan, Heere. U geeft uw woord mee en onder begeleiding van dat woord mogen we de toekomst in die voor ons dan onbekend is. Heere, laat het zo zijn zoals de dichter dat zei. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad een licht om het donker op te klaren. Zonder dat licht van uw woord en van uw geest, Heere, dan blijft het donker. Dan blijven we in onze zonden. En dan zullen we ook eindigen in die donkerheid van de buitenste duisternis. Want u zegt er toch, Heere, in uw woord dat de weg van de goddeloze hard is. En dat die van u afwijken op een weg gaan die naar de dood voert. Heere, doordring ons daarvan. En geef dat wij niet het nieuwe jaar in zullen gaan, dan dat we luisterend naar ook het woord dat ons deze ochtend te horen krijgen. Dat we beseffen dat we op reis zijn naar ons eeuwig huis. Dat u alles in het gericht zult brengen. Hetgeen gedaan is, het zij goed of het zij kwaad. Laat dat ons leven toch, Heere, stempelen. Geef dat ook in de beleving zo te zijn dat wij hier in beginsel voor dat gericht zullen gesteld worden. Dat het hier in dit korte poosje dat we op deze aarde zijn opgelost mag worden. Die grote zaak in ons leven. Die grote vraag die met ons meegaat. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Daar moet een antwoord op komen, Heere. En leer ons daarom ook die vraag te stellen. En leer ons te zoeken naar het antwoord in uw heilig woord. En geef u door uw geest dat wij worden wat we zijn voor uw heilig aangezicht. Mensen die onder de doem, onder het vonnis liggen. Mensen die naar recht schuldig gekeurd moeten worden. Opdat we zo in de benauwdheid uit de diepten tot u mogen leren roepen. Want dat lezen we toch in uw woord, Heere. Daar brengt u toch mensen die u zalig maakt. In de diepten. Voordat u levend maakt, dood gij. Voordat u rijk maakt, maakt gij arm. En dan gaan die woorden zoveel betekenis krijgen. Dat armen met goederen worden vervuld. Dat doden zullen horen de stem des Zoons Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, wilt u zo meekomen, Heere, in de prediking als we weer worden geroepen om dat woord te bedienen. Er zijn zoveel kerkdiensten te houden in deze dagen. Een voorrecht, een grote zegen. Zoveel mensen moeten het zonder dat woord doen. Reizen naar dezelfde eeuwigheid met dezelfde schuld. Zijn onbekend met een rechterstoel, zijn onbekend ook met de genade van de Heer Jezus Christus. Maar ons maakt u het pad des levens nog bekend. Maar wilt u het ook gemakkelijk maken, Heere, ook in de prediking. De prediker is ook maar een mens van vlees en bloed. En om alle dingen die overdacht zijn toch ook weer helder voor de aandacht te krijgen, wilt u geven dat we door uw geest mogen worden geleid. En wilt u dat ook in de gemeente geven? Ook bij de vele preken die gehoord worden. Moet allemaal een plekje krijgen. En wat gaat er veel soms langs ons heen. Maar als uw geest het toepast, Heere, dan kan dat ene woordje genoeg zijn. Voor een arme, bekommerde ziel. Die het leven in zichzelf niet kan vinden. Die ook zo opziet tegen het nieuw begonnen jaar. Ziende op wie hij of zij is en blijft. En dat het nooit iets zal worden. In en van zichzelf. Uw kinderen kennen die weg ook. Die leidensgang van de kerk. U alles te willen geven en niets te bezitten. Maar Heere, geef dan dat die ene naam onder de hemel, die gegeven is tot zaligheid, kracht mag doen. In de harten van zoekende zielen. In de harten van uw kinderen. En wilt u dan ook bekeren wat onbekeerd is, Heere. En geven dat we tot stilstand mogen worden gebracht op de weg naar het gericht toe. En dat er plaats mag komen voor uw genade en voor uw bloed. Heere, zo bidden wij u om uw zegen over de prediking, ook in het nieuwe jaar wat we in zijn gegaan. Maar ook alle dingen die rondom de prediking zich plaatsvinden in de gemeente. We bidden u, Heere, voor onze broeders. De ambtsdragers die hun werk hebben in de huisbezoeken, in het inzamelen van de gaven en alles wat daarmee te maken heeft. Wilt u ze krachten geven? Wilt u ze ook de lust geven om u de Heere te vrezen? En dat ze het ook mogen zeggen met de psalmdichter. Uit al die schat van het grote wereld rond is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen die ik in uw wetten vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. Zegen hun werk, Heren, en geef ook dat de gemeente haar ambtsdragers mag volbidden. En geef dat de vrucht daarvan ook gezien mag worden. We bidden u, Heren, voor al degenen die werkzaam zijn in het zondagsschoolwerk, al die kinderen in onze gemeente, voor het opgroeiende geslacht. Heren, wilt u ze ook schenken wat ze nodig hebben? Willen ze kunnen onderwijzen, dan moeten ze ook geleerd zijn. En wilt u dat doen door uw genade, door uw geest. We bidden u, Heren, voor de leiding van alle verenigingen. Helaas konden ze ook de laatste periode weer niet samenkomen zoals ze graag wilden, althans niet elke vereniging, of met beperkingen. Ach, Heren, wilt u geven dat het toch een keer mag komen? En dat dat werk van het onderzoeken van de schriften weer voortgang mag vinden, ook in verenigingsverband. Want daar verbindt u toch uw zegen aan. Wilt u zijn, Heren, met allen die op enige lijn manier in de kerk betrokken zijn bij vrijwilligerswerk, ondersteunend werk in de techniek. Wilt u zijn bij de organisten, geef ook hen alles wat nodig is om hun kunst aan u te mogen wijden in dienst staan van de gemeente, opdat het tot stichting mag zijn van de gemeente en tot eer van uw grote naam. We bidden u ook voor onze koster en zijn vrouw en het gezin. Wilt u ook hen krachten geven en wijsheid om ook in het nieuwe jaar weer dat ondersteunende en hulpverlenende werk te kunnen doen, zodat alles met orde mag plaatsvinden, ook in de erediensten en daaromheen. U hebt ze ook weer nieuwe krachten gegeven, ook na de ziekte. En daar danken we u ook voor. Wilt u hen nabij zijn. En wilt u ons zo als gehele gemeente, in alles wat er te doen is, met alles wat op uw zegen wacht, uw genade schenken. Heer, er zou zo nog veel meer te vragen zijn als het gaat om de voortgang van uw koninkrijk. Maar wilt u het nog doen, Heere? U hebt toch gezegd dat u die roept ook getrouw bent, die het ook doen zal. Laten die woorden dan toch ook zijn kracht mogen hebben en zijn vervulling mogen vinden in de verheerlijking van uw grote en heilige naam. Dat er hier in beginsel weer een volk mag worden gevonden, dat u geformeerd hebt om uw lof te verkondigen. Heren, wilt u zo gedenken en ons bewaren voor de boze? Want dat mag toch ook een hele belangrijke plaats hebben in onze gebeden. U, de Heer Jezus, hebt het ook gezegd in het volmaakte gebed. Verlos ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking. Want wij zijn toch zwak. Zijn kracht, de sterkte van de boze, die is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. En daar komt ook nog vlees en wereld bij. Als we alleen daarop zien, Heren, dan kunnen we vrezen om het nieuwe jaar in te gaan. Vanwege zonden die aan de deur liggen. Vanwege zwakten in ons vlees. Vanwege gelegenheden die bij de genegenheid de zonde baart. Begeerlijkheid ontvangen hebbende baart de zonde. En de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Heere, druk dat toch diep in ons hart. Dat we niet goedkoop zondigen. Want het kost ons het leven. Dat we niet goedkoop zondigen, ook na ontvangen genade. Want dat heeft u, Heere Jezus, uw hartebloed gekost. En schenk ons daar dan diepe heilige indrukken van. Heren, we bidden u ook voor elkaar in alle omstandigheden van het leven. In alle zorgen, in alle moeite. In al het verdriet, in de rouw die ook weer meegaat het nieuwe jaar in. Dat kunnen we tegenop zien. Ontferm u zich, Heren, over ons. We bidden u in het bijzonder voor onze broeder Spelt, die gisteravond opnieuw moest worden opgenomen met die bacteriële infectie. Het was zo ernstig, Heren, dat hij thuis niet kon blijven. En we bidden u, wilt u de behandelingen, de medicijnen, de ziekenhuisopname zegenen. Opdat hij genezen mag. Opdat het niet verder door zal woekeren. En geef ook, Heren, dat hij zijn broosheid mag leren. Zoals de psalm dat zegt. Dat een wenk van uw almacht ons onze broosheid leert. En dat wij vergaan door onze ongerechtigheden. Waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Laat hem dat ook beleven, Heere. Zodat er vrucht mag zijn van geloof en bekering in het nieuwe jaar. Heere, zo ziet het alles op u. Zo hebben we u veel te bidden. En we hebben niets verdiend. Alles is verbeurd en verzondigd. Maar daar hebt u ook op gerekend, Heere, want u hebt uw Zoon gegeven en die heeft het verteld. Indien gij iets bidt, doe het dan in mijn naam. En leer ons dat, Heere, om die pleitgrond te vinden als arme zondaar. Om te pleiten op dat alles reinigende bloed en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Hoor ons uit genade en om zijnentwil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving, altijd bij u geweest, dies wordt gij, Heere, met beving, recht kinderlijk gevreesd. Dat is het tweede van Psalm 130. Liefde gemeente, aan het begin van een nieuw jaar zijn we altijd weer geneigd om vooruit te kijken. En zoals we dat doen op een oudejaarsavond, dan kijken we terug naar wat er geweest is. Voor ons gevoel maken we de balans op van het afgelopen jaar en Voor een nieuw jaar, dan kijken we weer vooruit. Wat zal dat nieuwe jaar ons brengen? En dan kunnen we misschien de gedachte hebben dat we dan weer met een schone lei kunnen beginnen. Met allerlei goede voornemens doen, proberen te doen wat in 2021 dan wellicht mislukt is. En we zijn zo geneigd om dan in de valkuil te stappen, dat het net zo gaat als wij dat doen met ons huis vuil. Dat huis vuil, dat doen we in de container, in de kliko, en dat wordt opgehaald en weg is weg en je ziet het nooit meer terug. En zo kunnen we gevoelsmatig ook weer een afgelopen jaar achter ons laten, wat daar is gepasseerd, wat daar mis is gegaan, we laten het achter ons. We beginnen weer met een schone lei, we beginnen weer overnieuw, goede voornemens enzovoorts. Maar de Heer laat ons in zijn woord weten dat dat zo niet werkt. Want alles wat mis is gegaan, en al die zonden en al die ongerechtigheden die wij dan met die geestelijke kliko mee willen geven, die komen op een vuilnisbelt. En de Heer zegt, er is een gedenkboek voor mijn aangezicht. En wij zullen een keer staan bij de vuilnisbelt van ons leven. Met al die dingen die in ons leven gepasseerd zijn. God zal alles in het gericht brengen, zo zegt de prediker. Met al wat geschied is, het zij goed of het zij kwaad. En dat is zijn slotwoord van de oude Salomo, die aan het einde van zijn lange leven, waarin hij alles onderzocht heeft, tot deze kern komt, tot deze hoofdzaak van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vreest God, houdt zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. En daarmee, gemeente, willen wij het nieuwe jaar ingaan. Daarmee wil de Heer ons het nieuwe jaar inleiden. Met dat slotwoord van de prediker. Vanuit drie gedachten wil ik dat met u gaan overdenken. Allereerst gaat dat slotwoord over alle dingen die gebeurd zijn. Die gehoord zijn, moet ik zeggen. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Het slotwoord gaat ook over alle mensen die geschapen zijn, alle mensen. Het betaamt alle mensen om God te vrezen. En ten derde ook over alle werken die gedaan zijn. God zal alles in het gericht brengen. Het zij goed of het zij kwaad. Dus het slotwoord van de prediker, dat gaat over deze drie dingen. Over alles wat gehoord is. Over alle mensen die geschapen zijn en over alle werken die gedaan zijn. Prediker, zo noemt koning Salomo zich, die heeft in zijn leven heel veel dingen onderzocht. Vanuit de wijsheid en de wetenschap die hij heeft ontvangen, heeft hij gesproken over de schepping en over de jeugd en over de rijkdom en over al die dingen die wij tegenkomen in die wijsheidsliteratuur die hij op heeft gesteld in Spreuken, in Prediker. En nu is deze schrijver, Salomo, is geen journalist, hij is geen onderzoeker. Want dat doen onderzoekers natuurlijk wel meer. Bepaalde dingen onderzoeken in de schepping, over het milieu, ze zetten een aantal feiten op een rij. Of over de welvaart, of over de ontwikkeling in de jeugd en al die dingen meer. Wat zijn er vandaag de dag veel onderzoeken? Wat willen mensen toch veel dingen op een rij zetten? Maar zo heeft Prediker dat niet gedaan. Hij is geen onderzoeker, hij is geen journalist. Nee, hij is een prediker. Als hij onderzoekt, dan heeft hij daar ook echt een conclusie. Dan heeft hij daar ook een boodschap aan verbonden. De prediker. Hij heeft alles onderzocht. Hij heeft alles op een rij gezet. En dan heeft hij het over de schepping. Die oneindige cyclus die hij heeft waargenomen. Dat er niks nieuws is onder de zon. Dat de zon opgaat en ondergaat. Dat alles doordraait in het hele leven. Een oneindige cyclus. De wereld draait door. Ondanks alles wat er gebeurt. Elke dag weer een nieuwe dag. En zo gaat het al eeuwen, duizenden jaren lang. Hij heeft de wetenschap onderzocht. En hij zegt van veel boeken te maken, dat is vermoeiing des vleeses. Wie wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart, zo zegt de prediker. He, daar hoor je weer de boodschap. De prediking. Hij heeft het over de rijkdom gehad. Nou, er was niemand bijna zo rijk als Salomo. Dat is ooit ook wel weer onderzocht. Hij schijnt echt in de top 10 te staan van meest vermogende mensen van alle tijden. Hij bouwde zichzelf paleizen, zegt hij, lusthoven. Maar hij maakt dan een conclusie. En op bijna elke bladzijde van zijn boekje kunnen we dan vinden die woorden, die zo bekende woorden, die gisteravond ook al even voorbij kwamen. Ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid. En wat bedoelt Salomo nou? Is dit dan de boodschap die hij meegeeft? Is dit dan waar hij op aan heeft gewerkt? Het is allemaal zo zinloos. De schepping die maar doordraait. Zon op, zon onder. Oneindige cyclus. Draven en werken om een beetje bezittingen naar je toe te krijgen. En je kan er niks van meenemen. De jongeren die zich druk maken om alles, maar de jonkheid en de jeugd is ijdelheid. Wetenschap. Wie dat vermeerdert, vermeerdert smart. Ijdelheid der ijdelheden. Is dat zijn boodschap? Het is allemaal zinloos. Het heeft geen zin wat wij doen. Nee, dat bedoelt Salomo zo niet. Wat hij bedoelt, dat is dat alles zonder de vreze des Heren zinloos is. Want dat is de kern van zijn boodschap. Hij wil niet de boodschap meegeven, het is allemaal leeg, het is allemaal zinloos, het is allemaal vluchtig. Op gaan blinken en verzinken. Maar de boodschap die komen we in onze tekst tegen. Want alles wat gehoord is, is het einde, is het doel, is de hoofdzaak. Vreest God. En houdt zijn geboden. Want dat betaamt alle mensen. Van alles wat gehoord is. Het gaat om de vreze Gods. Vrees je de Heere? Dan heeft alles zin wat je doet. Vrees je de Heere niet? Dan heeft het uiteindelijk geen enkele zin. Dan heeft het beperkte, relatieve waarde. Dan blijft het niet. Dan verdwijnt het, dan is het leeg, dan is het vluchtig, dan is het ijdelheid. En dat is zijn woord, dat is zijn boodschap, dat is zijn prediking. Vreest God. Het gaat om de vreze des Heren. En ik kom daar zo nog wel op terug, wat dat is. Maar het is naar deze conclusie waar hij naartoe heeft gewerkt. In die laatste woorden van de prediker. Van alles wat gehoord is. Alles wat hij onderzocht heeft. Alles wat hij in zijn lange en rijke leven heeft gezien. Hier komt hij uit. Hij had af en toe al een tipje van de sluier opgelicht, om het maar zo te zeggen, in de boekje prediken, dat hij zijn pen bijna niet kon bedwingen. Hij zegt in hoofdstuk 1, ik weet dat wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. En God doet dat opdat men vreze voor zijn aangezicht. God doet dat opdat men vreze voor zijn aangezicht. Het doel. En hij zegt in hoofdstuk 3, maar de goddeloze zal het niet wel gaan. En hij zal de dagen niet verlengen. En hij zal zijn gelijk een schaduw, omdat hij voor Gods aangezicht niet vreest. Dus het staat of het valt in ons leven met de vreze des Heren. Dat is het beginsel van de wijsheid. Die doet wijken van alle kwaad. Je komt het op alle bladzijden van zijn wijsheidsliteratuur tegen. De vreze des Heren. Gemeente, dan komt die vraag natuurlijk naar ons toe of wij het daar nou ook mee eens zijn of we daar de ogen over open hebben gekregen. Dat dat het is waar het om gaat. Dat we daartoe op deze wereld zijn om de Heere te vrezen. Omdat Hij het Allerhoogste en het Eeuwige Goed is. God dient in het middelpunt te staan. Hij dient het doel van ons leven te zijn. Dit volk heb ik mij geformeerd, zo zegt de Heer, opdat het mijn lof zou verkondigen. En dan komt de Heer, dan komt de prediker juist naar jullie toe, jonge mensen, want die wijsheidsliteratuur, zowel in de Spreuken als in de Prediker, die is met name gericht ook op de jongeren. Mijn zoon, zo zegt hij ook hier, de prediker. En of hij dan bedoelt zijn lichamelijke zoon, die uit hem is voortgekomen, of dat het een leerling is. In ieder geval, het gaat om jongere mensen. Zoals ook in hoofdstuk 12 lezen, gedenk aan uw schepper in de dagen uwer jongelingschap. Ja, jonge mensen, want de Heere heeft graag jonge mensen in dienst. Geef mij uw hart, zo zegt hij. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Jonge mensen, die worden juist met name zo opgeroepen om de Heere te vrezen. Hij slaat de ouderen niet over. Maar de Heere heeft graag jonge mensen in dienst. Waarom zou dat zo zijn? Waarom spreekt de prediker, waarom spreekt God zelf door middel van de prediker jonge mensen aan? Jullie. Waarom wil Hij jouw hart hebben? Nou, behalve natuurlijk dat het alle mensen betaamt om de Heere te vrezen, of je nou oud bent of jong. Maar de Heere zoekt wel een doel te bereiken hier op aarde. Hij zoekt jonge mensen in zijn dienst te hebben, dat ze hun hart aan Hem leren geven, leren wijden, opdat zij ook vruchten mogen dragen van bekering en van geloof. Dat ze in deze wereld een zoutend zout en een lichtend licht mogen zijn. En als je jong bent, dan heb je de kracht en heb je het leven voor je. Dan kun je menselijkerwijs gesproken veel betekenen in het Koninkrijk Gods. Als je oud bent, aan het einde van je leven gekomen, dan zijn je krachten weg. Je hebt geen mogelijkheden meer, je staat vaak buiten de maatschappij. Het leven gaat naar het einde toe. Maar de Heere gebruikt vaak jonge mensen. De jonge mensen in het koninkrijk, koninkrijk Gods, de discipelen, de apostelen, jonge mensen, de reformatoren, jonge mensen, wat een grote dingen hebben ze mogen doen. Doordat de Heere beslag legde op hun hart en de vrezen des Heeren leerde. Opdat ze zijn mond en zijn handen zouden zijn op deze aarde. Tot uitbreiding van zijn koninkrijk en tot verheerlijking van zijn naam. Spurgeon die heeft eens een keer ergens gezegd dat God de meeste mensen voor hun 30ste levensjaar bekeert. Nou, of dat helemaal klopt, ik weet het niet, maar het zal er toch wel dichtbij zijn. Als je in de Bijbel kijkt, al die mensen die tot bekering gekomen zijn, de meeste zijn in hun vroege jonge jaren tot bekering gekomen. Vaak toch wel voor hun 30ste levensjaar. Want de Heere wil je hebben, de Heere wil je leven hebben, de Heere wil je gebruiken. Hoewel Hij ouderen niet overslaat. Want zolang er leven is, dan is het de wel aangename dag, dan is het de dag der zaligheid. Maar het gaat dus om de vrezen des Heeren. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vreest God, houd zijn geboden. Want dat betaamt alle mensen. En dan gaat het dus om de vrezen des Heeren. En de vrezen des Heeren, gemeente, daar is eigenlijk geen alternatief woord voor te vinden, geen equivalent. Als je de nieuwe vertalingen zoekt van wat die ervan maken, dan kom je niet verder dan een soort ontzag voor God. Heb ontzag voor God, zo staat er dan. Nou, dat element zit er wel in natuurlijk. Maar het is veel meer dan ontzag. Vrezen des Heren. Ik zou geen mooiere uitdrukking weten voor wat deze zaak wil zeggen dan die uitdrukking. Laten we het daarom maar laten staan en niet wegvertalen. Want je doet er van af. Er zit zoveel aan vast aan de vrezen des Heren. Daar zit het woord vrees in. Wat wij dan angst noemen. Dat gevoel van vrezen, wat je ook bij mensen ziet in de Bijbel die een godsontmoeting kregen. Zoals de herders, we hebben het op de eerste kerstdag nog over, de tweede kerstdag nog overdacht. De heerlijkheid des Heren omscheen hen. God kwam daar in de lichtglans van zijn majesteit en zij vreesden met grote vrezen. En hoe vaak moet de Heere niet zeggen of een engel niet zeggen als iemand een godsontmoeting krijgt of een boodschap van God krijgt, vrees niet. De mensen sidderen als God zich op een of andere manier openbaart in het leven. Dat hij een indruk geeft van zijn heiligheid en van zijn majesteit. En dat zijn toch geen vreemde dingen in het leven der genade. Daar zal trap en mate in verschillen. De een zal daar meer van beleven en kennen dan de ander. Maar de schrift leert ons toch dat als de Heere verschijnt, als de Heere gaat werken in het leven, dan bewerkt hij vrees. Wee mij, zo zegt Jesaja. Terwijl ik zo gezondigd heb. Ik ben een man van onreine lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Je hoort het de aartsvader zeggen. Ik onderwind mij te spreken dat ik maar stof en as ben. Job die niet diep genoeg kan buigen omdat hij zo stof en as is voor de hoge, de heilige God. In de psalmen tref je dat diepe ontzag, dat zit er zeker in. Dat diepe ontzag in voor de heilige God. Wie kan God zien en leven? Maar het is natuurlijk veel meer dan alleen maar vrees. Want dat zijn de goede tierenheden des Heren die tot bekering leiden, zo zegt Paulus. God drukt, juist ook in het beginnende geestelijke leven, ook iets van zijn goede tierenheid af in het hart. En zoals Bunyan dat schrijft ook in de Christenreis, dat die christen dat lichtpuntje ziet. Dat er nog doen aan is. Een indruk van de liefde van God voor verloren zondaren. Dat het nog mogelijk is om behouden te worden. Dat er iets van verwondering komt. Juist als je onder de indruk bent van de majesteit van God en als God zijn heiligheid afdrukt in je ziel. Wat wordt het dan een wonder dat je nog wakker mag worden. Dat er nog weer een nieuw jaar mag zijn. Dat er nog zoveel weldaden over zijn. Dat je nog niet verloren bent. De Heere geeft wel eens een toeknikje, een licht straaltje uit zijn woord om mensen toch vast te houden, om een indruk te geven van zijn barmhartigheid. En dan begint iets van die vrezen des Heeren zich te ontwikkelen. Diep ontzag. Een heilige afstand tussen ons en de heilige God, maar toch ook de trekking. Dat er als het ware een koord onder je leven wordt gelegd, waarmee de Heere trekt. Koorden van liefde, koorden van goede tierenheid. Je kunt het geen naam geven. Maar je wordt naar de Heere toegetrokken. Je wordt naar het woord toegetrokken. De Heere trekt aan je. En als dat allemaal gaat ontwikkelen, als dat allemaal door zijn woord en door zijn geest groter gaat worden in het leven, dan ontstaat die vrees des Heeren. Enerzijds die vrees, enerzijds dat ontzag, maar toch ook aan de andere kant dat betrekking hebben op de Heer. En dat gevoel van er is nog een mogelijkheid, want God is de genadige, God is de barmhartige. Zodat er een kinderlijke vreze begint te groeien. Geen slaafse vrees. Slaven hadden ook diep ontzag voor hun meesters. Want die deden hen pijn. En ze hadden te vrezen voor zo'n meester. Die had met een vingerknip over hun leven te beslissen. Maar kinderen, al hebben ze ontzag voor ouders, al is er ook, als het goed is, een relatie van respect, van afstand, maar toch ook van nabijheid. Dat je bij je vader of je moeder op schoot kruipt. En dat je daar je zorgen en je moeite wel eens vertelt. En dat je daar schuilt en dat je daar geborgenheid zoekt. Ontzag, respect, maar toch ook iets van nabijheid. Trekking, betrekking, kinderlijke vrezen. En dat is wat Salomo hier ook bedoelt. En er zou nog veel meer natuurlijk over de vrezen des Heren te zeggen zijn. Over het vertrouwen, over het toevlucht nemen, over het geborgen zijn enzovoorts. Respect en nabijheid. En dat laten de psalmen ook zien, gemeente. Bijvoorbeeld psalm 2. Waarin er ook over de vrezen des Heren gesproken wordt als over een verheuging, maar wel met beving. Verheugt u met beving. En de psalm berijming zegt dan: dies wordt gij, Heren, met beving recht kinderlijk gevreesd. Dus in die vrezen des Heren, gemeente, daar zit ook altijd iets van die mengeling in. Enerzijds die kinderlijke nabijheid, die kinderlijke betrekking. En anderzijds toch altijd die beving. En ik kom daar straks in het laatste punt nog wel op terug. Want dat heeft ook alles te maken met het gericht dat wacht. Dat het er echt op aan gaat komen. Maar de kinderlijke vrezen, gemeente, al is er die betrekking, en al is er iets van die liefde die als een koord als het ware onder het leven wordt gelegd en waarmee de Heer het trekt. De vrezen des Heren, dat heeft ook altijd iets van een lijdensgang in zich voor Gods kerk. We hadden het er in de kerkraadskamer ook nog zojuist even over. En dat als de vrezen des Heren in je leven wordt gewerkt, en als de goede tierenheden des Heren een mens tot bekering leiden, en als er een bevatting komt van de liefde Gods voor goddelozen, voor zondaren, dan komt er ook in het hart een behoefte om de Heren nou lief te hebben. U al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand woudt vatten, dat wordt een oprechte begeerte. Gij weet alle dingen, zo zegt Petrus. Gij weet dat ik u lief heb. Maar wat komt er van terecht? Wat breng ik er van terecht? U al mijn liefde waardig schat. Kijk, als we de Heer vrezen, Salomo zegt het ook, als een parallelisme, als een ander woord voor dezelfde zaak. Vrees God, wat betekent dat? Nou, houd zijn geboden. Dat betaamt alle mensen. Het is niet het een of het ander. Dat lijkt aanvankelijk zo te zijn, hè, als een mens tot bekering komt. Vroeger zeiden de mensen wel eens, dan komt een mens in het werkhuis. Dan ga je aan het werk, dan ga je zijn geboden houden. En er zit iets goeds in. En dat je breekt met zonde. Vaak die grotere zonde, die in het oog lopende zonde, die boezemzonde, die koningszonde, die voor je gevoel ergere zonden, die gaan er als eerste uit. En je gaat van alles doen om het de Heer naar de zin te maken, beweegoffers brengen, verandering van haar als dat nodig is, verandering van kleding als dat nodig is, in je spreken, in je vriendenkring, in je boeken, in alles wat er is. Er wordt een grote opruiming gehouden vanuit een goed beginsel. Maar als die echte vrezen des Heren er nog niet is, Als er de beoefening van dat waarachtige geloof nog niet zo is, dan kan een mens zo vastzitten in dat verbroken werkverbond, in dat werkhuis. En de heren bewegen. En de heren proberen een plezier te doen. Jezelf oppoetsen. Omdat die twee uit elkaar worden getrokken. Vrezen des Heren. Kinderlijk vrezen. Door het waarachtig geloof. In die oudste broeder Christus Jezus. God de Vader vrezen. En het houden van zijn geboden. Dat is niet los van elkaar te verkrijgen. Er zijn ook wel antinomianen. Hè, die mensen die antinomos, anti de wet zijn. Die zeggen, nou, de wet heb je niks meer mee te maken. Dat is allemaal volbracht op Golgotha. En Christus heeft alles voor ons volbracht, ook in de heiligmaking. Nou, dan krijg je een liederlijk leven. Maar deze twee horen bij elkaar. Vreest God, dat wil zeggen, houd zijn geboden. Wil je weten wat dat betekent, hoe je de Heere moet vrezen? Wat wilt gij dat ik u doen zal? Zo vroeg Paulus, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan zegt de Heere, houd mijn geboden. Indien gij mij lief hebt, dat zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden. Dat is de norm. Och, of wij uw geboon volbrachten. Genade, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid. En ik zei al, dat is een lijdensgang voor de kerk. Een lijdensgang. Want innerlijk ben je zo verscheurd. En er is die strijd tussen vlees en tussen geest. Zoals Paulus dat in Galaten 5 noemt. De geest begeert tegen het vlees. En de vlees begeert tegen de geest. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Het willen is wel bij me, maar het volbrengen, dat vind ik niet, zegt Paulus. Je wordt innerlijk verscheurd vanwege die krachten en die machten die op de been zijn. De wereld wil mij achterna. Waar ik ook ga. Waar ik ook sta. Waarheen ik ook de ogen sla. De zonde die zo machtig is in je binnenste. De krachten van het vlees. Onderschat ze toch nooit, gemeente. Ze zijn veel en veel sterker. Dan wat wij ook willen presteren. We hebben geen macht over ons vlees. We zijn niet baas over de knop. Al die moderne media. We kunnen er niet meer onderuit. Maar speel er niet mee. Zoek de grenzen niet op. Want je verliest het. Wij zijn toch zwak, zo zegt de berijming van het gebed des Heren. Zijn sterkte, de sterkte van de boze, die is groot. We zijn elk ogenblik in nood. En er komt nog vlees en wereld bij. Dat is die innerlijke verscheurdheid, gemeente, die vrezen des Heren. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Dat kan alleen maar iemand zeggen die door de vrezen des Heren gedreven wordt. Iemand die in een slaafse vrees leeft, die heeft daar geen last van. Die denkt alleen maar, nou, als die het maar niet ziet. Of als die het maar niet merkt. Als er maar niemand binnenkomt. Als ik achter mijn computer zit. En dan hebben we er geen last van dat God het wel ziet. Als een slaafse vrees. En dat brengt ons nergens. Dan alleen maar in de buitenste duisternis. Want de begeerlijkheid ontvangen hebben de baart de zonde. En de zonde, voleindigd zijnde, baart de dood. Maar de kinderlijke vrezen des Heren, gemeente, die beseft wat Jozef besefte. Zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? Daar spreekt nou een kind. dat zijn vader lief heeft. Een kind dat rekening ermee houdt dat God en dat zijn ogen de ganse aarde doorlopen en dat er niets bedekt is voor zijn gezicht. Het betaamt alle mensen, zo zegt de prediker. Dat wil zeggen, ieder mens hoort Gods geboden te onderhouden, hoort hem te vrezen. Dat is het doel van de mens. Dat is het einde van de zaak. Augustinus die zei, ons hart is zo onrustig. Zowel voor als na ontvangen genade kan dat zo zijn. Onrustig is ons hart, want gij hebt ons tot u geschapen. We zijn schepselen van God, geschapen tot God, met het oog op God, met het doel om God te verheerlijken. En onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. Staat in die prachtige belijdenissen, die confessionis van Augustinus. Er zijn hele goede vertalingen op de markt, jonge mensen. Zoek zo'n boek op. De belijdenissen van Augustinus, waarin hij in gesprek gaat met zijn eigen ziel voor Gods aangezicht. Want als de Heer door zijn geest in je gaat werken, dan doe je dat. Dat lees je in de schrift zo vaak, dat mensen hun eigen ziel aanspreken. O mijn ziel, wat buigt u neder? Zoveel psalmen komen we dat tegen, die alleen spraken. Willem Telink heeft er ook zo'n prachtig boekje over geschreven, Soliloquium. De alleenspraak van een ziel in de angst van zijn wedergeboorte. Dat is ook weer een kenmerk van de vrezen des Heer. Als je dat niet hebt, gemeente, dan is het inderdaad zoals McShane dat zei. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik voelde geen smart. Ik vroeg niet. Vroeg die niet. Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? In onze natuur staat, vragen we dat niet. Zijn we er niet mee bezig? Ik vroeg niet. Maar als God in je leven gaat werken, gemeente, dan ga je het wel vragen. Mijn zielen, dan ga je erachter komen, ik heb een ziel. En ik moet voor God verschijnen. En zal dat misschien in het jaar 2022 zo zijn? Dat dit mijn einde is. Dat het hier eindigt mijn levensreis. Dat ik nu moet verschijnen voor die hoge, die witte troon. God zal alles in het gericht brengen, zegt de Heer. Zegt de prediker. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is. Het zij goed of het zij kwaad. Ieder werk. Zoals gezegd, gemeente, wij kunnen al die werken, al die vuilnis in die geestelijke kliko willen gooien en weg is weg en we komen er nooit meer op terug. Het zijn er veel dingen in ons leven die wij ook niet eens meer ons herinneren. Zonden uit het verleden, verborgen zonden, kleine zonden, zoals wij ze dan noemen. We maken een onderscheid tussen klein en groot. Maar gemeente, de Heere spreekt zo niet. Hij brengt geen gradatie aan in de zonde in die zin dat hij het kleine maar over het hoofd ziet. God zal ieder werk in het gericht brengen. Alle dingen komen terug. Heer Jezus zegt zelfs, elk ijdel woord gesproken. Elk leeg woord. Elke schuine mop. Elk vuil woord. Alles wat je er even uitflapt. Bedacht en onbedacht. En wie is daar niet schuldig aan? God zal alles in het gericht brengen. De gemeente, deze tekst in Prediker is eigenlijk in het Oude Testament de meest krachtige tekst. Zo vind je dat eigenlijk nergens in het Oude Testament. Het Oude Testament is vaak gericht op het leven hier en nu, in de vrezen des Heren, voor Gods aangezicht tijdens ons leven. Maar Prediker, die heeft door de Heilige Geest gezien, we staan straks voor de rechterstoel. Dat wat je in het Nieuwe Testament nog veel helderder ziet, waar de apostelen in alle duidelijkheid van spreken. Paulus zegt ook tegen de Atheners, op de Areopagus, dat God geboden heeft dat het volk, dat er gepredikt wordt. Omdat hij een dag gesteld heeft en een man zal zenden die de aarde zal oordelen. Over Paulus in de tweede Korinthebrief. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Waar ieder moet wegdragen hetgeen in het vlees geschied is, het zij goed of het zij kwaad. En helemaal duidelijk, gemeente, is natuurlijk Openbaringen. Waar Johannes in de hemel blikt en waar hij die grote witte troon ziet en waar hij ziet dat de boeken geopend worden en waar hij de doden ziet staan voor God, klein en groot. En waar dat gedenkboek, waar die vuilnisbelt open gaat. En dat gaat dus over alle dingen. Ook over die ijdele woorden. Die je zo er even uitflapt en die je al langer weer vergeten bent. Er is een gedenkboek. En gemeente, wat doet God nou in het geestelijke leven als hij die vrezen des Heren gaat bewerken? Wel, dan drukt hij in je geweten zo'n rechtszaak af. Het is wel onder woorden gebracht met de uitdrukking de vierschaar der consciëntie. De vierschaar, dat wil zeggen er zijn vier scharen, vier tafels, vier partijen. God de rechter. Er is de aanklager. Er is de verdachte, de misdadiger en daar is de advocaat. En zoals het in een rechtszaak eraan toe gaat, zo gaat het ook in de beleving. In de consciëntie, in het geweten. En bij sommige mensen is dat zo duidelijk geweest dat het bijna visionair is. Ik zeg bijna, want we moeten maar oppassen met al te grote woorden over visioenen. Persoonlijk denk ik niet dat de Heer nog visioenen gebruikt. Wij hebben het woord, we hebben het profetische woord, dat is vast. En daarbuitenom geen visionaire belevingen, maar het lijkt er wel soms op. Zodat er bijna, zoals John Bunyan dat zegt, hoorbare stemmen klinken. Dat is de kracht van de geest, die het zo persoonlijk maakt, dat het is alsof God rechtstreeks tot je spreekt. Maar wel door het woord, wel door zijn geest. Niet daar buitenom. Maar daar gaat het wel naartoe, gemeente. Als het gaat over het gericht, dan heb je natuurlijk ook diverse dimensies, fasen in dat geestelijke gericht. We kennen natuurlijk het eindgericht, hè, uit Openbaringen 20, die grote witte troon. Maar daarvoor zijn er ook nog momenten dat Gods kerk in het gericht komt. En dat is een ontzaglijke zaak. Maar wel een noodzakelijke zaak. En zoals McChain die vraag stelde: mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? In de beleving stond hij voor de rechterstoel. In de beleving werd hij in het gericht gebracht. Werden zijn werken openbaar. En dat is iets wat Gods kerk, wat Gods volk, al is de trap en de mate onderscheiden, herkent. Zo gij in het recht wilt treden, Heren, we hebben het gezongen. En gade sla mijn ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Dat. Kennen wij daar iets van? Niet dat je probeert om vroom te zijn. Niet dat je probeert om de Heere beweegoffers te brengen. Niet dat je een beetje meepraat met die en een beetje meedoet met die. En zo wat godsdienstig wordt en wat vroom wordt en misschien nog wat aangedaan bent door een psalm. Ik wil er niet al te streng of al te afsnijdend over zijn, gemeente, maar daarmee kun je niet voor God bestaan. De zonde moet weg uit ons leven. En God doet dat niet anders dan door ons voor zijn vierschaar te stellen. Door ons in het gericht te brengen. Ga niet in het gericht met uw knecht, zo zegt David in Psalm 143. Want niemand die leeft kan voor uw aangezicht bestaan, rechtvaardig zijn. En daartoe wil de Heer ook, gemeente, deze eerste preek in het nieuw begonnen jaar gebruiken. Dat de Geest het ons zo onontkoombaar op ons hart bindt. We zijn op reis naar het gericht. En dat je hier in de beleving voor het gericht Gods wordt gesteld. En dat je hier verloren gaat. En dat je hier moet buigen onder het recht. En dat je hier moet toestemmen. Uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. En daar zou heel veel meer over te zeggen zijn, gemeente. Ik kan het ook in deze nieuwjaarsochtenddienst niet allemaal noemen. Maar ik geloof toch dat het naar dat moment toe gaat. Wat de bevindelijke dichterij Pothoven heeft gezegd. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht. Niet meer tegenspreekt. Niet meer zichzelf verontschuldigt. Niet meer zich verschuilt achter de massa. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht. Maar billijkt het zondeloon. Dus dat wil zeggen, je bent het ermee eens. Het loon op de zonde, dat is de dood. Ik verdien het. Dat de hand op je mond gaat. Je moet zwijgen als de Heere vraagt. Zoals een rechter dat doet aan een verdachte. Heb je nog iets te zeggen? Nadat alles aan de hand is, aan de beurt is geweest. De aanklachten, de getuigen enzovoort. Wil je nou nog wat zeggen? Iemand die door schuldbesef getroffen en verslagen is, die zal moeten buigen en die zegt, ik heb niks te zeggen. Maar als de ziel dan niet meer vecht en billijkt het zonder loon, wat hem ook overkomt, dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Want dan treedt die hemelse advocaat tussen. Dan komt hij spreken. Ik heb verzoening gevonden. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat is een beleving, gemeente. Daar zijn geen woorden voor. Als je daar staat met de schuld van je leven. En de gebrokenheid van je hart. En er is dan de Zoon van God die tussentreedt. En een woord uit de schrift mag oplichten. En de Geest geeft dat kracht in je hart. En je wordt er bovenuit getild. En de Heere zegt aan mijn genade is u genoeg. Want even vrij te zijn. En de vrede in het hart te voelen door het bloed des kruises. Maar zoals gezegd. Daar zijn meerdere fasen. Want het is daarmee natuurlijk niet afgelopen. Als een mens in het gericht van God, in het hart, in de geweten, in de conscientie, iets van de vrijspraak mag beleven. Er zijn natuurlijk weer nieuwe zonden. Daar is de struikeling, daar is het vallen. Je verzondigt en verbeurt het. En je kunt er niks meer van maken als je net als David onderuit bent gegaan of Petrus. En dan komt de dood straks. En ik heb het meerdere kinderen van God op hun sterfbed toch horen belijden. Nu komt het erop aan. Nu zal het blijken. Of het waar is geweest of niet. En dan kun je 100.000 keer zeggen, ja, maar je hebt toch dit en je hebt toch dat. En je hebt toch geloof? Maar mensen kunnen het daar niet meer mee doen. Want dat gericht er komt. En dan moet een mens nog een keer voor dat gericht komen. Dus niet alleen maar in het hart, niet alleen maar in het geweten, maar ook voor de rechterstoel, als je sterft. Bunyan die heeft gezegd, en als ik dan mag binnenkomen, dan zullen al de klokken van de hemel gaan luiden. Hij wilde maar zeggen, wat zal dat een wonder zijn? Als ik dan toch niet verloren ga. En hij schetste het ook in de christenreis. Hoe dat christen, die toch het harnas van het geloof droeg. En die zulke grote daden had gedaan. Hij ging bijna onder in de doodsjordaan. Bijna kwam hij om in al zijn zielsverdriet. Het was dat hopende hem het hoofd boven water hield. Die hoop waarvan de apostel Johannes zegt. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben. Niet van je hebt toch geloof. Of je bent toch bekeerd. Of je hebt toch dit gedaan en je hebt toch dat gedaan. En zus beleefd en zo beleefd. Nee, indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Een advocaat. Iemand die het woord voor ons doet. En die dan niet pleit op wat wij hebben gedaan of op onze moeilijke opvoeding of op de omstandigheden die er waren. Nee, hij pleit op zijn eigen werk. Hij laat zijn handen zien aan de Vader. Die doorboorde, die bloedende handen. Ik heb verzoening voor hem of voor haar gevonden. En gemeente, dan is God rechtvaardig. De rechtvaardigheid Gods wil niet alleen maar zeggen dat hij de zonde straft. Maar het wil ook zeggen dat hij de zonde niet twee keer straft. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze aan zijn lieve zoon gestraft. En wie nou in Christus geborgen mag zijn, wie in hem de vrijspraak heeft mogen vinden, wie door het geloof de handen niet meer van Christus af kan houden, maar die het mag zeggen met Petrus, Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Opnieuw, dan zal God verloren gaan niet toestaan. Hij zal de zonde niet twee keer straffen. En dat zal ook straks zijn in dat allergrote eindgerecht. Die grote witte troon op de jongste dag. Een derde fase van dat gericht. Eerst in het geweten, ten tweede bij de dood en de derde keer op de jongste dag. Waarop de Heere plaats zal nemen op zijn grote witte troon. Dat is iets wat voor die laatste, die jongste dag gereserveerd is. Het grote eindgericht, waar de doden staan, klein en groot, en waarin de gedenkboeken opengaan, de gewetens. Om dan opnieuw door dat bloed van Christus te worden vrijgesproken. En gemeente, dat is dus de boodschap voor het nieuwe jaar. We worden voor het gericht Gods geplaatst. In de prediking moet ik u meenemen naar de rechterstoel van God. En de Puritijnen hebben wel eens gezegd dat er ook een rechte lijn loopt van de preekstoel naar de rechterstoel. Een rechte lijn, als het goed is. Als de prediker de raad Gods, al de raad Gods verkondigt, dan ligt daar een rechte lijn van de preekstoel naar de rechterstoel. En u wordt op dit moment gedaagd voor die rechterstoel. Dan kun je misschien heel niet zo voelen. En je denkt, ik zit hier maar gewoon in de kerk aan de Voordijk. En ik ga straks gewoon weer verder. Pas op, gemeente. Als je zo leeft. Als je denkt zo weer door te kunnen leven. Zo weer het nieuwe jaar in. Alsof er geen gericht is. Alsof er geen rechterstoel is. Alsof er geen eeuwigheid is. Alsof er geen straf is. Vreest Heere macht, dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. en kuste de Zoon van ouds hem toegezeid, eer dat zijn toorn u verdelgt voor aller ogen. Verheugt u met beving. Zo wordt het beleefd, gemeente, in die ontmoeting met de levende God. Enerzijds de verheuging en tegelijkertijd de beving. Zoals een wandelaar bijvoorbeeld in de bergen van Zwitserland, hoog in de bergen op een nauw paadje loopt. En we lezen toch regelmatig van ongelukken, mensen die neerstorten in een ravijn. Nou, zo las ik eens van een wandelaar die dat ook meemaakte. Hij gleed uit, hij viel naar beneden, maar hij kon ze nog net vastpakken aan zo'n wortel van zo'n boom die daar op de rand groeide. En hij zag die diepte beneden zich. En hij klauterde centimeter voor centimeter uit die val omhoog. En dan lag hij weer op dat paadje een poosje te snikken. Vanwege de schrik in zijn hart dat hij zo dichtbij de dood was. Dat hij bijna te pletter was gevallen. En toch ook zo verheugd dat hij daar nou levend en wel weer terug op dat pad was. En zo is het, gemeente, bij een levend kind van God. Die verheugt zich met beving. Christengemeente die heeft aan de rand van zijn verderf gestaan. Die heeft geblikt in die diepten waar hij eigenlijk thuis hoort. Maar God in Christus heeft hem daardoor genade vandaan geraapt. En dat is nou die kinderlijke vreze. Verheugt u met beving. Iets wat door een wonder alleen geleerd kan worden. Iets wat de mens niet in eigen vermogen heeft, maar wat God door zijn Heilige Geest wil leren. Amen. We zullen samen nog danken. Heere, wilt u ons deze dingen leren? Het zal maar een klein beginsel zijn. We beginnen er nog maar net aan. Trap en maten zullen verschillend zijn, maar wilt u ons toch deze dingen niet onthouden? Want we zijn op reis naar het gericht. Op weg naar de ontmoeting met u. En zal het jaar 2022 nu dat jaar zijn? We weten het niet. Maar we kunnen het ook niet ontkennen. Er is maar één schrede tussen ons en de dood. Heere, dat we voorbereid zullen zijn. Dat we u de Heere leren vrezen die toch het allerhoogste en het eeuwig goed zijn. Zend aan uw licht en uw waarheid dat die ons leidt. En ook het verdere van deze dag. Wees met ons, ook morgen, als opnieuw uw woord mag gepredikt worden. Heere, schenk onze broeder Bord dan ook alles wat hij nodig heeft. Open voor hem de schriften. Open de schriften voor zijn hart. En zijn hart voor de schriften en doe dat ook in de gemeente. Opdat ook dan maar weer mag worden ondervonden dat u door uw woord en geest in het midden bent, waar twee of drie, en veel meer dan dat, in uw naam bijeen zijn. Wil ons ook in Rijnsaterwoude dat uit genade schenken. En breng ons op uw tijd ook weer bij elkaar. Ook als volgende week en nog de begrafenis zal zijn van onze zuster Koedood. Schenk de familie alles wat nodig is. Schenk ons uw genade ook in de bediening van uw woord. En wilt u ons zo nabij zijn, Heere, in alle dingen. Bewaar voor een onverwachte en een onverzoende dood. Voor ongelukken. Bovenal voor de zonde. Om Jezus wil. Amen. Psalm 72 vers 3 zingen wij tot slot. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen en op en ondergaan. Het derde van 72. Na het uitspreken van de zegen, gemeente, wordt u nog even gevraagd om weer plaats te nemen. Ontvang dan nu met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.
Geliefde herder en leraar, hoewel u nog geen 3 maanden onze dominee bent, zijn er al banden gevallen, dominee, tussen u en tussen ons. We hebben nu al het gevoel dat u echt bij ons, dat u bij ons op uw plaats bent. En we zijn ook blij deze dingen van u te horen. Ik heb bij uw intree gezegd dat liefde moet groeien, anders is het verliefdheid. Maar ik weet nu ook dat het heel snel kan gaan. En dat horen we nu ook vanuit de gemeente. Er werd gedacht dat na het vertrek van dominee Visser niemand zijn plaats in zou kunnen nemen. Maar we ervaren nu dat de Heer het wel kan maken, ook met een andere dienstknecht. We horen ook dat uw vrouw hier al aardig begint te wennen. En daar zijn wij ook blij mee. Als uw beste ouderling, uw vrouw, het hier niet zou kunnen vinden, wat moest u dan beginnen? En zo zijn we met elkaar weer een nieuw jaar begonnen. Het is en het blijft voor u, dominee, maar ook voor ons als gemeente een moeilijke tijd. Omdat we nog steeds met z'n allen niet naar de kerk kunnen. Het heeft ook zijn gevolgen voor de catechisaties, de zondagsschool en het verenigingsleven, u haalde het ook al aan. En ook hebben we al bijna in 2 jaar geen bediening van het heilig sacrament van het avondmaal gehad. Gelukkig heeft de Heer ons tot hiertoe gespaard, wel, voor een hele ernstige uitbraak van het virus. Hoewel het virus ook in onze gemeente niet is voorbijgegaan. Maar het allerbelangrijkste is toch, dominee, dat u het woord zondag aan zondag mocht verkondigen. En het woord is toch het genademiddel bij uitstek. Want waar het woord des konings is, daar is heerschappij. Ik zat pas wat te lezen over Johannes 10. En daar beschrijft Johannes in vers 3 dat de goede herder de stal inkomt en dat de schapen zijn stem horen en hem volgen. Maar vervolgens staat er in vers 4 en hij drijft ze uit. En die uitlegger die merkte toen op dat sommigen uitgenodigd en gelokt moeten worden. Maar dat er ook anderen zijn die uitgedreven moeten worden, die om de een of andere reden de stal niet willen verlaten. Maar omdat de herder ze kent, zoekt hij ze op en drijft ze uit. En hij roept ze bij name, want hij kent ze allemaal bij name. En dan moet er soms geweld, gedreigd worden, wat u denk ik deze morgen ook gedaan hebt. Van waar moet het anders heen? Want het gaat er toch om dat zijn huis vol worden. En dat zijn naam geheiligd moet worden. En dat zijn koninkrijk komt. En daar verblijdt zich de kerk in, als het goed is. Bij het lezen van dat Johannes 10 moest ik denken aan de nu overleden mevrouw Koedoot. Die is 102 jaar geworden en nu overleden. Ze werd wel eens het herderinnetje genoemd. We hebben veel haar goed gekend en veel met haar omgegaan. En we weten daarom ook veel uit haar leven. In haar jonge jaren liep ze met schapen van haar vader langs de dijk in Hoekse Waard. Waar ze toen nog geen belang bij had, is later bij haar tot veel onderwijs geweest. En daar wil ik toch een paar dingen van noemen. Ik geef het ook alleen maar door. Ik hoop dat u het me niet kwalijk neemt. Maar dan vertelde ze van de lessen die ze na haar bekering op circa 40-jarige leeftijd terugkreeg van haar leven als zij erin. Let op, zei ze dan. Als lammetjes honger hebben, dan gaan ze onder hun moeder op hun knietjes en hun kopjes omhoog. Jongen, zei ze dan, heb je ook wel eens honger? Ligt hier een les voor je, hè? Op je knietjes, jongelui. De tweede les was, als een schaap om te drinken aan de slootskant liep en soms langs de slootskant, en de slootskant soms modderig was en hij erin wegzakte, Dan zei ze, dan kon je hem er nooit achteruit uittrekken. Want hij strekte zijn poten en het was onmogelijk. Want hij werkte alleen maar tegen. Maar wat deed je dan? Dan gaf je hem een douw. En dan had hij geen grond meer onder zijn pootjes, zei ze. En dan kon je hem omdraaien en dan kon je hem zo de kant op trekken. En dan werkte hij niet meer tegen, maar werkte hij zelfs mee. Dat is ook een geestelijke les, zei ze dan. Wij moeten onze grondjes kwijt. Dan zijn we voor de Heere handelbaar. En de derde, ik noem er nog één. Ze zeggen, het gebeurde wel dat je daar langs die dijk liep. En er was een boer vergeten zijn hek dicht te doen. Ze zegt, en als ze dan toevallig op dat land erpten stonden. Ze zegt, dan wisten die schapen niet hoe snel ze erop moesten komen. En hoe snel ze zich hun buik vol moesten vreten. Ze zegt, maar ja. Ze zegt, altijd daarna gingen die schapen overgeven. Nou zei ze dan altijd, er ligt hier deze les in. Iets waar je steelt, moet je teruggeven hoor. Ze zeggen, dat is ook geestelijk zo hoor. We zouden zo nog wel meer dingen van er kunnen noemen, maar dat doen we niet. Kinderen, jonge mensen, vragen jullie of je van die kudde ook een schaapje mag zijn of mag worden. Want dan ben je echt de gelukkigste mens op aarde hoor. Dan hoef je nergens meer bang voor te zijn hoor. Dan behoor je tot die schapen van Psalm 23. Ik vrees niet, zegt Psalm 23, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekom het omsdwalen. Dan kan geen corona je meer bang maken, waar toch heel de wereld bang voor is. Maar, zei mevrouw Kudo dan, er is geen dommer beest als een schaap. En daarom, dominee, zijn we blij dat we u als dominee hebben. Want we hebben allemaal onderwijs nodig. Hebben we allemaal nodig. Iedere keer maar weer opnieuw. En daarom hebben we gelukkig weer een eigen herder en leraar die dat onderwijs weer kan geven. En dan hopen we dat u ook uw onderwijs weer mag krijgen van de overste, van de opperste herder en leraar. En dat u dan het onderwijs dat u krijgt weer door mag geven. En dat u de vertroostingen waarmee u vertroost bent, de kerk weer mee mag vertroosten. Dat zou een zegen zijn. Goed, gemeente, dan willen we onze herder en leraar nog toezingen. Psalm 78 en daarvan het 36e vers. Hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden, om Jacob's zaad, zijn dierbaar volk, te hoeden. Zijn Israël ten erfdeel hem verkregen. Dus heeft die vorst geheerst met roem en zegen, Gods volk oprecht en met verstand gewijd, en het rijk beschermd door dapper krijgsbeleid. Laten we dat staande onze herder en leraar toezingen.
Hartelijk dank, broeder Kraaienveld. Ik zal nog even heel kort ingaan op wat er gezegd is. Ik kan niet anders dan inderdaad met verwondering ook uw woorden naspreken. Dat die band al in zo'n korte tijd zo sterk is geworden. Ik merkte dat onlangs toen ik nog weer in Katwijk was. En nou het aannemen van het beroep en ook de weg naar de bevestiging en intreden, die was echt heel moeilijk. Ik had niet gedacht dat ik Katwijk ooit los zou kunnen laten. Maar toen ik te pas was, toen merkte ik, dit is mijn gemeente niet meer. Hoewel er die banden blijven natuurlijk, maar dit is mijn gemeente niet meer. En mijn hart ligt nou hier. En dat is op meerdere keren al, ook vooral onder de prediking, zo open gegaan en zo bevestigd, dat het mij echt een wonder is dat de Heer het zo geleid heeft. Ook de contacten die we in de gemeente inmiddels hebben mogen ontvangen, de warme belangstelling, de hartelijke ontvangsten, het heeft ons zo goed gedaan, daar hebben we geen woorden voor. We voelen ons echt welkom en thuis in uw midden al. En ook met de broeders van de kerkraad, jullie merken wel hoe dat het ligt ook in de kerkraad. Jullie hebben niet alleen een prekende dominee, maar ook prekende ouderlingen die meepreken. En dat is een weldaad, ook voor een dominee als je van de kansel afkomt en je treft in de kerkraad mensen die dingen hebben opgemerkt. Die dingen ook wel eens aanvullen, zonder kritiek te geven zozeer, maar meepreken, meedenken en zo met elkaar ook het goede voor Jeruzalem mogen zoeken. Wel broeders, ik hoop dat we zo in het nieuw begonnen jaar samen die last mogen dragen en dat we samen ook de gemeente mogen dienen die God aan onze zorg heeft toebetrouwd. Dat is de hartelijke wens en het hartelijke gebed van uw herder en leraar. Ik dank u. Zegen.
Dat is ook niet goed. Hallo. Yeah.